BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor aardgas geschikt te maken. De fornuizen worden tijdelijk weggehaald, waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw toch kan blijven koken.
De vorige keer was al zo'n gedoe. Maar de volgende energietransitie wordt pas echt ingrijpend. Met een totaal andere economie. High-tech, maar ook met juist terugkeer van industrie en zelfs mijnbouw naar Europa. Alleen dan niet voor fossiel, maar bijvoorbeeld lithium voor batterijen. Dat vergezegd schetst de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze week in Davos. Volgende maand praten de regeringsleiders in Brussel over hoe dat te bereiken. En wij doen dat vandaag bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met CDA-Europarlementariër en vicevoorzitter van de EVP-fractie Esther de Lange. Dag Esther.
Hallo.
Esther, die strategie waaraan wordt gewerkt, dat moet het Europese antwoord zijn, begrijp ik, op die Inflation Reduction Act van president Biden. Hoe kan het dat Amerika, dat na Trump eigenlijk pas net weer is begonnen met klimaatbeleid, nu op ons voor lijkt te liggen?
Ja, ik ben altijd een beetje terughoudend als het gaat om reactie op. Want volgens mij een heleboel dingen die we nu bespreken moesten we sowieso al doen. Even los van die Inflation Reduction Act. Maar ik heb het wel eens gezegd tegen Ursula von der Leyen. Jij zegt altijd je wil een man on the moon. Hè? Onze Green Deal, de meest ambitieuze als het gaat om klimaat. En eerst dachten we van die andere China, Amerika, die gaan onze launchpad proberen... weg te vegen. Dus ze gaan ons hinderen in dat proces. En wat Biden heel slim heeft gedaan, is zeggen, ik ga het ook doen. Ik ga iets doen voor het klimaat. Hartstikke goed. Ja. Maar tegelijkertijd heel slim, ook voor mijn industrie. En daarbij doet hij een aantal dingen die discriminerend zijn. En kan Europa dus niet zomaar, wat mij betreft, blijven zitten. En take it, just because it's our American friends. We zullen moeten reageren.
Wat is het belangrijkste? Wat je stoort aan de Inflation Reduction Act?
Nou, dus met name die dingen die discrimineren. Die zeggen van, jij krijgt subsidie op het moment dat je die en die auto koopt. Maar die moet dan per se in Amerika gemaakt zijn. Dat zijn dingen die eigenlijk niet mogen van de Wereldhandelsorganisatie. Dan heb je mensen, met name mijn collega's uit Scandinavië. Ook heel veel Nederlanders die zeggen, ja, maar dan moeten we actie ondernemen in de WTO. Maar die ligt op zijn gat. Nee, door de Amerikanen. Ja, dus ja, ga je dan de Amerikanen smeken of ze alsjeblieft.
Niet zoveel veranderd hè, sinds Trump. Eigenlijk.
Nee, maar dat heb ik eigenlijk wel vanaf het begin gezegd. Ik bedoel, Europa was natuurlijk heel blij met Biden. Maar als het gaat om America first,
zet nog veel harder, hoor.
Een heleboel dingen door. En vindt Europa het dus ook moeilijker om te reageren. Omdat het die lieve Biden is. Ja, en niet Big Bad Trump.
Eerst zijn de relaties tussen Biden en Europa nog goed genoeg om een vreselijke subsidieoorlog te vermijden? Of zeg je van, luister eens, Biden levert 80% van de oorlogsvoering in Oekraïne. Dat is een machtig land. En wij zitten hier, we proberen wat, maar we zitten er niet sterk in. Dus we moeten zelf ook subsidies gaan doen. Maar dat leidt natuurlijk wel tot heel veel verspilling op die manier.
Ja, of die relaties goed genoeg zijn, hangt dus af van een aantal heel belangrijke besluiten die de komende maanden genomen moeten gaan worden. Hè? Denk ook aan de discussie over het fabriceren van chips. Ja. Heel actueel, hè? Want we hebben gezien dat onze premier en onze minister van Buitenlandse Zaken in Washington waren afgelopen week. Op het moment dat ik sprak met Thierry Breton. Dus het was qua
commissaris
timing.
Commissaris van Interne Markt.
Van Interne Markt, die dus ja, het Europese antwoord zal gaan moeten formuleren. Ja. En wat belangrijk is daarin, is vooral gaat Amerika samen met ons optrekken? En met anderen, Japan is daar bijvoorbeeld ook heel relevant in, om ervoor te zorgen dat China de voorsprong die ze willen hebben op het gebied van chips niet krijgt. Of vinden ze het belangrijker dat ze ons onder de duim houden en blijven ze alleen maar Amerikaanse belangen behartigen? Dat is echt heel fundamenteel. En als het ons lukt om daar samen met de Amerikanen in op te trekken, samen met de Japanners, dan heb ik goede hoop.
Maar ik mag toch hopen, Esther, dat je niet eerst gaat wachten op een antwoord van de Verenigde Staten, maar dat je gewoon hier in Europa gaat handelen.
Ja, en dan zijn er eigenlijk drie stromingen. Je hebt dus die stroming, ik zei het al, de Scandinaviërs en Nederland neigt daar ook wel een beetje toe van doe maar even niks, want het zijn onze Amerikaanse vrienden. Je hebt degene die zeggen, ah, er is weer wat aan de hand in de wereld. Wij willen een nieuw Europees fonds. We willen heel veel geld zien. En ik zit daar in die zin tussenin dat ik zeg, de dingen die je op korte termijn moet doen, korte en ook de middellange termijn, die zijn veel meer gericht op het in Europese handen houden van grondstoffen. Bijvoorbeeld wat er gevonden is daar in Noord-Zweden. Ja. Gaan we daar dezelfde houding hebben als de afgelopen...
Zeldzame aarde, Ja. Zelfs ja. Al maar metalen, ja.
Gaan we daar de houding houden, zo van everyone is welcome? Of gaan we zeggen, dit is van strategisch belang van voor Europa? Dat houden we grotendeels in Europese handen. Aanbesteding. Dus op een heleboel terreinen, het versnellen van vergunningsprocedures, kan je heel erg veel doen wat onze industrie helpt.
Maar nu even terug naar, misschien toch naar die chips, hè? Daar had je het over. Want dat is echt, denk ik, cruciaal. Hè? Alles gaat hier over Taiwan. De vrees bestaat dat Taiwan ooit een keer wordt ingenomen door China. Daar ben je TSMC, de grote chipsfabriek waar 90% van onze geavanceerde halfgeleiders vandaan komt. Die zal dan niet meer bestaan. Amerika heeft een deal gesloten met TSMC om daar een fabriek neer te zetten. Dan dek je in ieder geval in op termijn tegen een calamiteit in Taiwan. Hoe staat nou die discussie in Europa? Want ook hier wordt gesproken over een TSMC-fabriek ergens in Duitsland, bij Dresden.
Ja, vind ik heel erg lastig om op te antwoorden. Want ik spreek toch één op één met al die mensen die daarover gaan in Europa. Ja, dat dacht ik al, Rob. Maar die zeggen ook een heleboel van die dingen zijn op dit moment ook nog classified. Dus ik weet in detail ook niet wat er besproken is in Washington. Of er ook overleg is bijvoorbeeld met de Europese Commissie over hoe kijk je niet alleen naar je nationale belang, maar ook naar het Europese belang. Ik hoop dat dat contact er is. En vandaar dat ik zeg, ik kan op de hoofdlijn zeggen, de kern zal erin zitten, gaan de Amerikanen 100% van zichzelf, voor zichzelf, of gaan ze samen met ons optreden tegen met name China?
Of zit de kern erin dat Scholz, als hij zo'n fabriek hier naartoe haalt, dan moet hij een deal sluiten met Taiwan en daarmee schoffeert hij in zijn ogen China. En dat kan zijn handelspositie bijvoorbeeld ten aanzien van de auto-industrie in Duitsland.
Nou, dat is de kern.
En daar zitten we weer bij de zwakste schakel op dit moment. Of het nu gaat. Ja, en dat is wel heel zorgelijk. Of het nu gaat om leveringen aan Oekraïne op militair gebied. Of inderdaad het kijken naar het Europese belang ook als het gaat om je handelscontacten. Dan wordt er toch wel met zorg naar Berlijn gekeken.
Ja, en om het nog wat scherper te stellen, want ik ben het heel erg eens met Rob, dat Europa moet nu zelf wat doen. Ik hou er serieus rekening mee dat met die chips het niet goed gaat tussen Europa en Amerika. Waarom? De mooiste machine van ASML mag niet, maar de ENA mooiste nu ook niet. Terwijl dus China heeft niet de allerslimste chips nodig voor de militaire industrie. En de dommere chips die leveren Amerikaanse bedrijven aan China. Moet je even voorstellen hoe kwaad ASML daarover is. Hè?
Ja, eens. Ja.
Nou, met andere woorden, Amerika heeft de macht nu om het te doen. Dan is er dus tegenmacht nodig. En nu is er echt tegenmacht nodig. En dat moet dan op een hele beschaafde manier gebeuren. Nou, Europa is natuurlijk moeizaam. Maar hoe zouden we Amerika onder druk kunnen zetten?
Bijvoorbeeld door, als het gaat om die foreign divest investment screening, hè, die nu in, daar is nu een wet voor in Europa, maar die is heel vrijblijvend. Eigenlijk moet je het doen in bepaalde gevallen, maar vervolgens kan je nationaal nog je besluit nemen om bepaalde partijen op je markt toe te laten. Ik zou die veel minder vrijblijvend willen maken. Als je echt naar het Europese belang wilt kijken en wilt voorkomen dat een land als Duitsland alleen maar zijn eigen ding doet, dan heb je zwaardere instrumenten nodig dan wij nu hebben. En ik heb er een heel rijtje op papier, maar dit is er één, Arend-Jan.
Maar misschien, Arend-Jan, nog even in aanvulling op jou. Het wordt nu geframed door de Amerikanen als een zaak van defensieveiligheid. Maar dat komt alleen maar omdat dat roemruchte bureau van het ministerie van Handel, dat Bureau of Industry and Security, gewoon een beroep doet op de bestaande wetgeving. En je kunt dit dus framen als een veiligheidsbelang of een defensiebelang, wat in dit geval gedeeltelijk onzin is. Maar je kunt het ontzettend goed gebruiken, zo'n wet, om ervoor te zorgen dat welke halfgeleider dan ook naar China geblokkeerd wordt. En dat is precies wat er aan de hand is.
En Amerika heeft een lange traditie van protectionisme. Weet niet iedereen, want het is een vijandersland, zeggen ze. Dat is helemaal niet waar. En ze gaan die macht zetten ze ook keihard in. We hebben dus gewoon meer Europa nodig.
Ja, en ik ben het dus wel met je eens dat die Zweedse reactie van eigenlijk moeten we vooral heel dicht bij de Amerikanen blijven. Ze blijven knuffelen en als ze ons geen, ja, wat restjes willen geven, hè, wat een beetje wat willen toegeven, dan doen we maar niks.
Daar ben ik van de strategische autonomie trouwens.
Daar ben ik dus helemaal niet van. Ik ben ook niet over die grote fondsendiscussie. De waarheid ligt ergens in het midden met hele slimme instrumenten. In elk geval laten zien dat de Amerikanen doorhebben, the Europeans won't just sit there and take it. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Even iets tussendoor.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met CDA-Europarlementariër Esther de Lange over de economie van de toekomst. En misschien even proberen dit een beetje concreet te maken. Want von der Leyen had het in Davos over een Clean Tech Resilience Act. En er komt nog een Critical Raw Materials Act, naar voorbeeld van de Chips Act. Ik raakte een beetje de draad kwijt. Maar het gaat dus over energie, industrie en high-tech.
Ja.
Wat moet je daar
noem
dan
het
mee?
Gewoon de drie C's. De Chips Act, die ligt al op tafel. Dan gaat het met name over het hebben van de juiste productiestromen, zeg maar, de ecosystems, om die producten ook in Europa te maken. Ja. Ze willen een Critical Raw Materials Act. Nou, het Zweedse voorbeeld heeft al laten zien dat het heel erg belangrijk is dat wij voor die nieuwe economie ook toegang hebben tot de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. En dan de Clean Tech Resilience Act, om het nog moeilijker te maken. Die gaat waarschijnlijk de net zero industry
uit. Nou ja, goed. Dat geloof ik
maakt helemaal niet uit, maar die twee moeten nog komen. En dan heb je het over een aantal zaken. Dan heb je het over slimmer aanbesteden. Weet je nog dat we ook in dit programma denk ik een keer gesproken hebben over de merger van Siemens en Alstom. Ja. En die mocht niet doorgaan. Omdat wij bij het beleid als het gaat om mergers kijken naar de Europese markt.
Ja, ja.
Maar de grote concurrent die zat in China.
Die zit in China.
Precies. Ja. En dat geldt voor deze industrieën die nodig zijn voor de economie van de toekomst, geldt dat ook. Dus ik verwacht dat er een voorstel gaat komen om bij die check van mergers in Europa veel meer te gaan kijken naar het wereldwijde speelveld dan alleen de Europese markt. En ik denk dat dat bijvoorbeeld voor die industrieën heel erg belangrijk is.
En als je dus dat
ik heb nog een heel lijstje hoor, wat er in die wetten gaat staan, maar dit is één van de dingen.
Als je dus dat soort dingen doet en je maakt staatssteun makkelijker en je gaat allemaal subsidies geven, ja, dat is toch, we hadden toch een idee van de vrije markt en zo.
Er komt gelukkig een hoofdstukje ook over skills bij. Ik denk dat je als je met wie dan ook spreekt in de regio Eindhoven, die zeggen we moeten de beste mensen hebben en als ze er niet zijn, moeten we ze maken, moeten we ze trainen of moeten we ze ergens gaan halen. Dus die poot zit er ook bij. Ik ben zelf een beetje dubbel in die staatssteun discussie. Want ja, de reflex in Europa is altijd van dan mag je meer staatssteun doen. En als je nu gaat kijken, we doen dat al een tijdje door de hoge energieprijzen. Er is meer dan 600 miljard aan staatssteun toegekend sinds maart vorig jaar. En als je gaat kijken wie dat doen, dan wordt 50% toegekend door Duitsland in Duitsland. En 25-30% door Frankrijk in Frankrijk. En dan krijg je dus automatisch de discussie van de andere landen. Hè, letterlijk een collega uit Spanje die zegt van ja maar ik heb dus nu niet alleen last van de Amerikanen. Ja. Maar ook nog van de Fransen en de Duitsers. Ja. Dus hoe vinden we een manier dat we alle 27... Ja, niet landen, maar de industrieën in alle 27 landen.
En dan komt de discussie op zo'n fonds met een nieuw Europees geld dat dan wordt opgehaald.
En dat is een hele hardnekkige discussie, want dan zit je automatisch weer in het debat over de midterm review van de meerjarenbegroting, die natuurlijk voor 7 jaar in beton gegoten is. Wat ook een van de handicaps is van Europa, die flexibeler moet.
Is nou niet de hamvraag of hiermee onze concurrentiepositie versterkt wordt, dan wel verzwakt wordt. Van Europa. Ja. Ik zat laatst.
Met welk onderdeel precies? Ja.
Feitelijk gaat dit over de hele transitie. Als ik ook kijk naar de ideeën van Frankrijk, dan gaat het over het fabriceren van batterijen. Nou, hartstikke goed. Ze hebben lithium gevonden in Midden-Frankrijk. 700.000 autobatterijen kunnen daarmee worden gemaakt. Nou, dat staat zo maar een druppel op de gloeiende plaat, volgens mij. Maar goed, ik bedoel, het is een goede stap in de richting. Er wordt nagedacht over kritische materialen. Hebben we het net over gehad. Ga zo maar door. Het zit allemaal dus in die hele cleantech-discussie. Prima. En ik ben er ook voor dat het zo schoon mogelijk wordt. Maar tegelijkertijd zien we dat in de hele transitie daar naartoe de gasprijzen zo hoog zijn geworden dat bedrijven gewoon weggaan. En dat zie je dus nu al, ook in Nederland, met land- en tuinbouw, met de glastuinbouw. Dat zit nu te overwegen of om te stoppen of weg te gaan.
De-industrialisatie.
De-industrialisatie dreigt. Terwijl dus die hele cleantech-discussie ook bedoeld is voor industrialisatie. Ik zie Franse rapporten verschijnen die zeggen van dit gaat niet goed. Dit redden we niet op deze manier. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, absoluut. En dat is waarom ik zei van wat we nu aan het doen zijn is niet alleen een reactie op die Inflation Reduction Act. Dat heeft ook te maken met wat andere werelddelen doen, maar ook met de energieprijzen bij ons. Die gelukkig naar beneden aan het komen zijn, maar niet voldoende. En dus hebben wij ook als Europese Volkspartij altijd gezegd, ook in de discussie over de Green Deal en de klimaatwetten van en onze linkse collega's horen dat niet graag. Maar voor ons hoort het klimaatbeleid hand in hand te gaan met een slim industriebeleid. Mm-hmm. En dat betekent het met gillende spoed aanleggen van de infrastructuur die nodig is om je zelf geproduceerde energie in Europa ook van A naar B te krijgen. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon hardware. Dat betekent ook dat er leidingen in de grond moeten gaan. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat die versnelling van die vergunningsprocedures, dat die ook in die plannen zit. Want duurt gewoon veel te lang. Ja. En ik begreep dat Breton nog met de gedachte speelt om te zeggen, net zoals je in Nederland en in Europa klimaat of milieugebieden hebt. Denk aan Natura 2000. Nou, er is genoeg discussie over in Nederland op het moment. Maar zou je eigenlijk ook een soort industrial core zones moeten maken? Ja. Waar je die infrastructuur gaat uitrollen.
Maar dat betekent dus dat je al lang het besluit had moeten nemen om zo'n TSMC-fabriek uit Taiwan hier naartoe te verplaatsen.
Ja.
Ik bedoel, ik heb het gevoel dat we voorloper zijn en tegelijkertijd de boot aan het missen zijn.
Ja, en het lastige is dat je natuurlijk altijd met 27 landen dit moet doen, waardoor je een vertragende factor hebt.
Ja, zeker. Maar het begint ook iets ideologischer te krijgen, het hele debat. En dat is iets wat mij niet verbaast, want zo gaat dat nu eenmaal in Europa. Maar we lopen allemaal keihard achter elkaar aan. En het lijkt wel alsof de hele transitie, de hele route en de context waarin dit gebeurt. En je zit gewoon echt in een mondiale context waarin het ene deel van de wereld harder loopt dan het andere deel van de wereld. En wij lopen het hardst. Ja, dat je daardoor jezelf op termijn geen dienst bewijst.
Maar in die zin kan die Inflation Reduction Act en wat er nu gebeurt, mm-hmm, wel hopelijk dienen als een soort aanjager.
Ja.
Want je merkt dat afgelopen week in het Europees Parlement, er was eindelijk weer een debat over de aantrekkelijkheid van Europa voor investeringen, over concurrentiekracht.
Ja.
En dat is iets wat wij als EVP altijd pushen. En ik zei al, dat moet hand in hand gaan met je klimaatagenda. Maar andere fracties waren daar nooit voor. En ineens, hop, komt dat debat toch plaatsvinden.
Ik zie dus ook gewoon wat het sentiment is, hè? Er is nu een echte aversie begint te komen, bijvoorbeeld in Nederland, maar ik zie het ook in andere landen, tegen energieslurpende industrieën. Zonder je de vraag te stellen van misschien zijn die gewoon wel nodig. Er gaat een aluminiumfabriek dicht. Maar geen enkel probleem, want het gebruikt toch een hoop energie. Er gaat een kunstvechtfabriek, die staat op de helling. Maakt niet uit, dat verbruikt toch veel te veel energie. Glastuinbouw, idem. Nou, dan gaan ze naar Noord-Afrika. Geen enkel probleem, dan heb je het niet nodig. Ja, weet je, ik heb eens een keer bij elkaar opgeteld. Ik kwam vrij snel tot 15% van je BBP als je dat gaat doen.
Ja. Ik zat toen ik net begon in het Europees Parlement naast Jean-Luc Dehaene. De Lange, Dehaene, dezelfde fractie, die zaten dicht bij elkaar in de buurt. Hij natuurlijk oud-premier van België. Hij werd de loodgieter genoemd, had voor elk ingewikkeld probleem wel een oplossing. En die zei toen al, we hebben het over 15 jaar geleden, die zei van Esther, de keuze is heel simpel. Of we worden bokrijk, dat is zeg maar de Belgische versie van het Openluchtmuseum in Arnhem, waar mensen komen kijken hoe mooi het is.
Exact.
En we doen zelf helemaal niks meer. Of we investeren in deze transitie. En dit heb ik altijd heel goed bijgehouden. En ook gezegd in het kader van de Green Deal. En ik weet niet of Frans Timmermans het graag hoort. Maar de Green Deal gaat niet werken als die geen banen oplevert in Europa.
Zeker.
En dat staat nu onder druk met wat de Amerikanen aan het doen.
Dat is natuurlijk het fantastische met landbouw. Berekeningen geweest, ook van de Wageningen Universiteit, 20% landbouw minder door de nieuwe biodiversiteitsstrategieën en dat soort zaken. Je bent er dus ook niet meer in staat om op dat gebied autonoom te worden.
Net 68 amendementen op ingediend, want die wet zit inderdaad heel fout in elkaar.
Leidt dit ook wel, als ik het zo hoor, van je gaat die nieuwe economie steeds meer vanuit Brussel dan coördineren waar het allemaal heen moet, eventueel met fondsen erbij, met Europees geld. Leidt dit, zoals bij alle crisis lijkt te gebeuren, ook weer tot meer Europa, tot een enorme stap in Europese integratie, als je dit zegt?
Ik denk dat we in die zin wel moeten. Want het alternatief is dat iedereen net een andere kant uitgaat en dat we wereldwijd geen deuk in een pakje boter slaan.
Nou, Nederland die gaat natuurlijk ook zijn eigen richting op. Hè? Als ik nu kijk naar die wetgeving die mogelijkerwijs door de Kamer gaat komen over internationaal verantwoord ondernemen.
Ik ben blij dat jij hem noemt.
Ik vind het een van de meest krankzinnige ideeën die er is op dit moment.
Dat je verantwoordelijk bent voor alles in je hele toeleveringsketen.
Je bent gewoon alles verantwoordelijk in je hele keten. Dus dat betekent dat je, op een aantal gebieden kan ik me dat heel goed voorstellen. Je wordt dus verantwoordelijk voor mensenrechten. Je wordt verantwoordelijk voor
kinderarbeid.
Je wordt verantwoordelijk voor het klimaat als bedrijf. Ja, weet je, ik kan me voorstellen in het kader van boskades dat je dan zegt van ik ga weg. En ik kan je melden, ik ken vrij veel van die mensen. Het is niet de enige. die zegt ik ga weg. Want dit is gewoon wat ik niet wil. Ik wil niet een verlengstuk worden van de politiek. Als je het doet, moet je het in heel Europa doen.
Ja, en het gekke is, die discussie speelt ook in Europa. Die wet ligt voor in Europa. Ik denk dat we dat goed doen. Ik denk dat we veel meer onze macht op handelsgebied moeten gebruiken om ook dat soort dingen af te kunnen dwingen. Het heeft ook een eigen belang. In de zin van als je op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt zeggen, die goedkope onzin die ten koste van het klimaat gemaakt is elders, die willen wij hier niet tegen de lage dumpprijzen waartegen we ze nu zien, is dat eigenlijk ook in ons belang. Dus ik ben wel voor die wet. Maar wat ik heel gevaarlijk vind, is dat in Nederland een beetje de houding heerst van, en we gaan het ook nationaal doen. En dat betekent altijd weer iets erbovenop. Dus dan maak je van jezelf die Spaanse collega die tegen mij zegt van ik heb niet alleen last van de rest van de wereld.
Maar vooral van jezelf.
Maar in dit geval vooral van jezelf, omdat je je uit
de maar de vraag is ook met dit soort wetgeving, dat heeft te maken met de hele discussie die we nu voeren, is of je gewoon luxe hebt om dit nog te doen. Want inmiddels hebben we dus Rusland afgeschakeld. We zijn bezig om China af te schakelen. We mogen dit niet, we mogen dat niet. Het probleem is alleen dat alle grondstoffen gewoon in foute landen zitten. Ja. De energie zit in foute landen. We moeten waterstofgas in de toekomst gaan importeren uit landen als Oman. Ook niet de meest geweldige democratie in de wereld. Of we moeten daarvoor kijken naar Saoedi-Arabië. Ik bedoel, dit is een doodlopende weg in mijn optiek.
Ja, en dus een verandering in wat de Europese Unie moet zijn en moet doen. We hebben 70 jaar lang naar onszelf gekeken. Ja. En dit is veel meer over onze plek in de wereld.
Ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Marcus Haneveld vraagt, wat vinden jullie van eigen marktbescherming zoals de Inflation Reduction Act? Leidt dat niet naar nationalisme all over the world? Wat is dan het resultaat? Let wel, Rusland, India, China en niet gebonden landen zijn van grote importantie ten opzichte van de VS en EU. Als dus iedereen zo protectionistisch wordt.
Dat gebeurt toch ook op het ogenblik? We gaan toch naar een zero-sum game wereld toe. We gaan mercantilisme, eigen economie eerst. Dat zijn toch elementen die steeds verder naar voren komen. Dus al jaren is dat zichtbaar. En dat heeft gewoon te maken met de opkomst van China. Die wat dat betreft een totaal andere waardepatroon heeft. Die gaat niet uit van onze Europese definitie van vrijhandel. Dat is gewoon echt anders.
Er zitten wel gradaties in.
Natuurlijk.
En dat is nu denk ik de uitdaging. Ik ben in die zin wel blij met het Zweedse voorzitterschap. Het is heel ironisch dat het Zweedse voorzitterschap inderdaad die meer marktbeschermingsneiging nu op zijn bordje krijgt. Want zij zijn eigenlijk degene die daar heel erg tegen zijn. Ja. En daarom hoop ik wel dat ze daar een goede balans in kunnen vinden. Je moet escalatie voorkomen. Hierin, aan de andere kant, moet je ook niet het sukkeltje zijn dat niet opkomt voor zijn eigen belang.
Ja, maar realiseer, dit heeft ook te maken met de hele discussie over friendshoring of allyshoring. Dat klinkt wat achtelijk, maar wat daarmee bedoeld wordt, is feitelijk dat je zaken gaat doen. Je haalt je grondstof, je energie weg uit bevriende landen. De grote vraag is dus nu, wat zijn dan bevriende landen? Zijn dat alleen maar democratieën? Nou, dan ben je vrij snel uitgeteld in de wereld, want die worden steeds minder. Dat is echt waar. Mm. Er zijn nog maar 20 volledige democratieën in de wereld.
20 nog maar?
Ja. Wow. En dus dat is en dan een hele hoop. En dan zit er een hele hoop bij die nog wel democratisch zijn, maar op een andere manier gedefinieerd. Frankrijk is daar een mooi voorbeeld van. Er is geen volledige democratie meer. Hongarije is geen volledige democratie meer. Polen, Amerika hoort ook niet meer bij het lijstje met de volledige democratie. Ga naar de site van The Economist en daar staan keurige lijsten. Dus het aantal landen is buitengewoon gering. Dus die keuzevrijheid wordt ook minder. Dus Amerika zie je dus nu al dat hij aan het definiëren is wat een vriend is en wat een tegenstander is. Mm-hmm. En ineens blijkt bijvoorbeeld Venezuela blijkt bij de vrienden te horen.
Ja. Wie had dat kunnen denken? Ja.
Nog eentje van Marcus Haneveld. Die zegt, niet los van de IRA is het uitsluiten van landen zoals China, India en Rusland van chipmachines en zelfs chips, leidt dit niet tot enorme spanningen? Stel dat wij, VS en EU, buitengesloten worden van zeldzame aarde, dan zouden wij toch ook wraakgevoelens krijgen?
Ja, dat is ook zo.
Dat is waar. Ja. Maar het is altijd, alles is een dilemma in buitenlandse politiek. Hè? Als je ze wel zou geven, ja, dan gaat Poetin ze in raketten stoppen. Dat lijkt me ook niet zo'n geweldig idee, toch? Dus we komen er niet zonder vuile handen te maken en zonder risico's te nemen.
Het gaat om het houden van de voorsprong die we hebben op dat terrein. En dat betekent niet dat je geen enkele machine meer kunt leveren. Maar het betekent wel dat je die dingen die most advanced zijn. En zeker degene met veiligheidsimplicaties. Die staan sowieso, wat mij betreft, gaan die niet die kant op. Maar ook degene die zorgen voor onze voorsprong. die kunnen daar nog niet heen. Hm. Want wij willen die voorsprong houden. We hebben hem hier, laten we zorgen dat we hem houden.
En het is heel jammer dat Intel dus 10 jaar geleden een verkeerde bocht afnam. Hm. Waardoor TSMC 90% heeft. Hè. Het mooiste was natuurlijk geweest als we dat hadden, Amerikanen dat hadden behouden en de Europeanen ook een beetje hadden gehad. En dat wij gewoon de beste waren. Hè. Dan zaten we heel anders in deze. Hm. En ik denk zelf dat we protectionisme moet wel moeten we niet de ellende krijgen. Dat wij dus niet ook geweldige chips in de toekomst kunnen ontwikkelen. Als we dat niet doen, als we daar een wereld toe gaan waar China ze straks gaat maken en ook de standaard gaat bepalen, dan zijn we dus echt tweederangs.
Maar dus even over die chipmachines. Hè. Stel dat de Amerikanen dan Nederland zover krijgen dat we nog minder chipmachines aan China leveren. Loop je dan niet het risico dat China dan zegt, nou dan krijgt Nederland geen zeldzame aarde.
Natuurlijk.
Ja.
Dat, is natuurlijk maar dat kan dan morgen of overmorgen al gebeuren.
Ja, dat is ook zo. Het hele probleem is dat je ziet dat de grondstoffen worden gemaakt voor chips binnen 3 landen. Rusland, China en de Democratische Republiek Congo. En daarmee kan je dus ook machtspolitiek bedrijven. Dat zijn de Chinezen ook aan het doen. Ja, dat is ook zo.
In ieder geval, jouw punt is heel belangrijk. Want dat betekent dus dat Rutte zat zeer ongemakkelijk bij Biden. En ASML is heel erg kwaad. En er is dus spanning tussen Duitsland, maar ook Nederland, over China met Amerika. En dat wordt alleen maar groter. Dus een rode draad in onze podcast. Hmm. De belangen zijn anders. Wij hebben geen belang bij een oorlog met China. De Amerikanen sluiten dat niet meer uit.
Dirk Kwakkel vraagt, biedt de Inflation Reduction Act ook kansen voor Europa? Grote Europese bedrijven kunnen tegen subsidies goedkoop produceren in de VS. Bijvoorbeeld filialen van Citroën, Peugeot of Opel in de VS. ASML, die daar ook lithografiemachines gaat maken, et cetera.
Ja, tuurlijk. En bedrijfsleiders denken ook zo.
Maar banen zijn ook belangrijk.
Nee, daarom. En daar komen dan de beleidsmakers weer om de hoek kijken. Hm. Maar grote CEO's in Europa, tuurlijk, die kijken, ik heb hier hoge energiekosten. Ja. Ik kan in Amerika tegen lagere energiekosten produceren. En ik krijg ook nog eens een meevallertje in de vorm van een tax rebate of een subsidie. Dus die kijken naar 1 schaakbord en dat is het wereldwijde spel. Maar goed, dat wil niet zeggen dat wij dat zomaar moeten accepteren. Je zou ook nog kunnen kijken naar bijvoorbeeld zaken die zijn ontwikkeld met Europees onderzoeksgeld. Of zaken waarbij geholpen is om een Europees patent te krijgen. Dat je daar afspraken maakt op het moment dat wij als overheid in jou investeren. Dan verwachten wij wel een bepaalde aanwezigheid voor zo lang op ons continent. En ga je niet volgend jaar de oceaan over. Ook dat staat op mijn lijstje van dingen die de komende maanden besproken horen te worden.
Jacobus vraagt nog, wat is het verschil? Oh, dit hadden we eigenlijk al een beetje aangestipt. Wat is het verschil tussen Trump en Biden eigenlijk aangaande de economische opstelling richting de EU?
Niet zoveel. Nee. Het is gewoon een aardige man, Biden. Maar hij is nog harder, vind ik, dan Trump. Ook als je kijkt naar zijn China-beleid. Het is slimmer gedaan. En het aardige van Biden is dat het niet opvalt. Hij maakt geen fus. En hij doet de meest verschrikkelijke dingen. Harder dan Trump, maar hij maakt geen fus. Bij Trump ging dat allemaal gepaard met een hele hoop lawaai. En nu niet. En iedereen denkt dat er niks aan de hand is. Maar dat is dus niet zo.
Hij helpt ons enorm met Oekraïne. Maar hij brengt ons echt in de problemen met China. Ja. Dat is het verhaal.
Ja, want wij hebben natuurlijk een compleet andere visie ook op zaken doen met China. Ja. Dat is absoluut
ik denk dat pas de helft van de Europese hoofdsteden dat doorheeft. Ja. Als je kijkt naar de zucht van verlichting, die ging onder andere in Berlijn na de verkiezingen, toen het niet Trump werd, maar wel Biden. Die komen nu van een koude kermis thuis. En ik weet niet of ze daar al voldoende conclusies uit getrokken hebben.
Dit waren alle vragen die mensen hadden.
Nou, mooi.
Dank daarvoor.
Kunnen we dus concluderend zeggen dat, als ik het zo een beetje hoor, dat 2050 wacht ons een stralende, schone, high-tech toekomst. Alleen de komende 25 jaar wordt misschien een beetje ingewikkeld.
Ons wacht denk ik een hele schone, stralende toekomst. De vraag is alleen of dat een schoon openluchtmuseum wordt. Of een schone, industrieel deel van de wereld.
Dan eindigen we toch eventjes met Jean-Luc de Hanezaalder.
Je zou zelfs kunnen zeggen, als we niet nu Europees er deze problemen gaan aanpakken, dan kan het wel eens gewoon zo zijn dat we nationaal blijven doen, dat we afglijden. Met andere woorden, alle eurosceptici hebben heel veel dingen uit te leggen. Als je nu zegt, ik wil niet meer Europa en zo, ja, hoe gaan we die internationale problemen dan oplossen? Hoe gaan we dat doen?
Ja, niet. Vraag het aan de Britten, zou ik zo zeggen.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Esther de Lange. En tot de volgende.
Tot de volgende.
All right.
Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.